Lieve mensen, goedenavond. U kunt mij horen, denk ik. Wat wij willen doen, we staan deze studie stil bij het Johannesevangelie. En ik zal straks ook een gedeelte uit het Johannesevangelie lezen. Maar eerst wil ik het thema van vanavond vanuit twee andere teksten inleiden. En het thema van vanavond is: het christelijke leven is niet iets, maar het christelijke leven is een persoon. Het draait om hemzelf. We hebben ons leven aan Jezus gegeven. We hebben ons overgegeven aan de Heer Jezus. We zijn van hem. En wij leven met hem. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Het gaat om een persoon. We zijn bekeerd niet vooral in de eerste plaats tot een andere manier van leven. Maar we zijn bekeerd tot iemand. We zijn bekeerd tot een persoon. En omdat we met hem zelf leven. We zijn geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. 1 Korinthe 1 vers 9. Daarom leiden wij een ander leven. Als je het gaat omdraaien, dan wordt het een kramp. Als je het christelijke leven vooral als iets gaat bestempelen. Als je het christelijke leven vooral als een manier van leven gaat bestempelen. Dan wordt het een kramp en dan worden we ook moralistisch. Dan verliezen we het evangelie uit het oog. En ik wil beginnen ook met... je hoeft niet deze twee teksten op te zoeken, maar luister er maar naar. Staat in Psalm 73... bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, Psalm 73 vers 26, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Nou, ik weet dat wat hier bedoeld is, wat de psalmist bedoelt is, dat als wij gaan sterven, als bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart. Als dit lichaam het gaat aflaten, dan is God de rots van mijn hart en mijn lichaam. Maar ik wil eigenlijk deze gedachte op een andere manier toepassen. Namelijk, onze hart is ook de zetel van onze emoties. En soms laten onze emoties ons in de steek. Soms dan voelen we ons niet altijd even goed. We hebben in ons emotionele leven ups en downs, dat is heel normaal. Er zijn ook periodes dat we ons veel beter voelen dan andere periodes in ons leven. Er zijn dagen dat we ons beter voelen dan andere dagen. En hoe je je voelt hangt af van hoe goed je geslapen hebt en het hangt af van wat je hebt gegeten en of je wel of niet een beetje een griepvirus hebt opgelopen. En nog heel veel andere dingen. En van omstandigheden en van relaties en van hoe goed het gaat met allerlei dingen. Onze emoties zijn behoorlijk beïnvloedbaar door alles wat we meemaken. Maar zelfs als ons hart ons in de steek laat. Hè, er staat ook in 1 Johannes, zelfs als ons hart ons veroordeelt, zelfs als ons hart bezwijkt, dan is God de rots van ons hart. Nou, wat ik probeer duidelijk te maken is dat in het leven met Christus mogen wij leren om op hem te vertrouwen en niet op onze emoties. Dat als we onze christen zijn en ons geestelijke leven laten afhangen van hoe goed we ons voelen, dan zijn we kwetsbaar. Als we denken dat we een goede christen zijn, als we voelen dat we in de overwinning staan, hè, dat we goed kunnen bidden, dat we ons op de Heer kunnen concentreren, dat we fijn stille tijd hebben gehouden, dat we gebedsverhoringen hebben meegemaakt. Weet je, als we ons geestelijke leven laten afhangen van onze ervaringen en onze emoties, dan zijn we kwetsbaar. Want de waarheid is, we zijn soms gewoon moe. We zijn soms zo moe dat we niet zo goed kunnen bidden. Soms dan voelen we ons niet lekker. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer er niet meer is. Dat wil niet zeggen dat we niet meer in hem zijn. Dat wil niet zeggen dat we niet meer overwinnaars zijn. En dat is de uitdaging, dat we mogen leren om op hem te vertrouwen. Zelfs als mijn hart bezwijkt, hij is de rots. Hij is ook de rots van mijn hart. Dus laat je niet ontmoedigen als soms je gevoelens je in de steek laten. Want Christus is in ons door zijn geest. En hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Op mijn beste dag, dat ik me het beste voel, dat ik ontzettend blij ben, dat er schitterende dingen gebeuren, is Christus het fundament en Christus de rots van ons behoud. Christus alleen. En op onze slechte dagen, als we ons niet zo fijn voelen en als het tegen zit en als er teleurstellingen zijn die we moeten verwerken, is Christus nog net zozeer ons fundament en de rots van ons behoud en onze rechtvaardigheid. Het ligt buiten jezelf. De overwinning ligt buiten jezelf. Jezus is overwinnaar. En dat is wandelen in geloof. Wandelen in geloof is vertrouwen op een persoon en niet vertrouwen op je beleving. Hij is het fundament, de rots. Dat is ook wat aansluit bij Johannes 14. Dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de weg. Dus niet het christelijke leven is de weg. Niet de wet is de weg. Niet onze eigen prestaties is de weg. Niet ons eigen overwinnende gevoelsleven, dat we ons goed voelen en dat we in topconditie zijn, is de weg. Maar Jezus is de weg. En hij is dat altijd voor ons. Er is dat schitterende lied, Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Ken je dat lied? Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Ik zet altijd veel te laag in. Maar ik vind dat zo'n mooi lied. Toen ik dat... Ik vind het echt, dat lied dat heeft mij meerdere keren diep ontroerd. Maar dat is wat ik nu probeer te zeggen. Heer, u bent mijn leven en u bent de rots waarop ik sta. De grond waarop ik sta, de weg waarlangs ik ga. U bent de weg waarlangs ik ga. En bijvoorbeeld, je kunt, om nog even het verschil tussen, eigenlijk wat ik ook probeer te zeggen vanavond, is het verschil tussen objectief en subjectief. Objectief is hij. Hij is, daar heb ik vorige keer ook over gesproken, niet die wending naar het subject, weet je nog, naar aanleiding van Lazarus, Johannes 11. Maar objectief is, we kijken naar hem, hij zelf. Hij is het object. Subject ben ik met mijn beleving. Maar je kunt bijvoorbeeld, als je nadenkt over aan de ene kant een verrotte touwbrug, die helemaal niet betrouwbaar is. Je hebt een ravijn waar je overheen moet. En aan de ene kant is er een verrotte touwbrug. En je kan daar subjectief kan je voor die verrotte touwbrug staan. En dan kan je op een Emil Ratelband-achtige manier zeggen, tjaka, ik kan over die brug. Want ik voel dat ik het kan. En yes, we can. I can do it. Ik voel dat ik het kan. Mijn hart geeft me in dat ik het kan. Dat is subjectief. Maar die touwbrug is verrot. Dus de vraag is of je dat wel kan zeggen op dat moment. Tegelijkertijd kan je een gloednieuwe ijzeren brug hebben die volledig betrouwbaar is en waar een auto overheen kan rijden. Je staat voor die brug met knikkende knieën. Je vraagt je af of je er overheen kan. Subjectief voel je je onzeker, maar je bent zo veilig als wat. Zie je het verschil tussen subjectief en objectief? Je moet niet je vertrouwen stellen op hoezeer jij erover voelt. Je moet niet je vertrouwen stellen op je eigen ideeën daarover. Degene die met knikkende knieën voor een gloednieuwe, betrouwbare brug staat, heeft ten diepste niks te vrezen vanwege die brug. Degene die met volle overtuiging voor een verrotte touwbrug staat, heeft wel te vrezen vanwege die brug. Het verschil zit niet in jou, maar het verschil zit in het object. En voor ons is Jezus onze verlosser, onze redder, overwinnaar. Hij heerst, hij is koning, hij heeft alle macht. Een volledig nieuwe, volkomen betrouwbare brug is nog slechts een heel beperkt beeld om zijn betrouwbaarheid te duiden. Hij is zo betrouwbaar als maar kan zijn. En dus, vrees niet, want je wandelt met Jezus. Hij is de weg waarlangs wij gaan. Hij is de weg waarlangs wij gaan. We mogen op hem vertrouwen. En even ik kwam een keer wat tegen wat ik met jullie wil delen, wat ik echt heel, heel mooi vond om dat zo te lezen. Dat even heel concreet. Van, stel je voor dat je worstelt met geïrriteerdheid. En we worstelen allemaal natuurlijk nog met onze nukken. Met onze soms wat moeilijke karaktereigenschappen. Met bepaalde zwakheden of met zonden. Niemand van ons worstelt niet met het vlees. Maar stel je voor dat er een dag is dat je gewoon echt geïrriteerd bent. Misschien is geïrriteerdheid, geërgerdheid wel een strijd voor je. En op een bepaalde dag voel je je daardoor ook gespannen. Hè? Want geïrriteerdheid is ook een vorm van boosheid en heeft ook met spanning te maken. Je bent snel gepikeerd, snel geprikkeld. En dan is de vraag als christen, wat doe je ermee op zo'n dag? In hoeverre laat je je geïrriteerdheid, je hart, bepalen? Bepaalt dat je christelijke leven of de ontkenning van je christen zijn, bepaalt die geïrriteerdheid of je op Gods zegen kan rekenen. Hi, goedenavond. Het probleem is dat Satan gebruikt dit soort dingen. He? Satan komt dan op een dag dat we geïrriteerd zijn. En hij begint te fluisteren. En hij begint aan te klagen. En hij begint te zeggen. Nou, jij bent toch geen christen. Je bent een slechte christen. Denk je nou echt dat je dit kan maken als christen? En denk je dat je nu nog kan rekenen op Gods zegen? Je denkt toch niet dat God nu nog bij je is als je zo geïrriteerd bent? En vul maar in voor jezelf. Daarin waar je worstelt, daarin waar je zwak bent. Dat het gevaar is dat we dan dus naar binnen gaan kijken. Het gevaar is dus dat we dan toch ook door dit is ook waar de geestelijke strijd zich afspeelt. Dat we gaan luisteren naar die aanklachten van de boze. En dat we dan inderdaad ontmoedigd raken. En dan is alle geestelijk leven weg. Dan worden we dus door onze zonde onderuit gehaald. Dan verlies je helemaal je vreugde. Dan kan je heel erg jezelf inderdaad ook gaan veroordelen. En daar ga je niet fijner van voelen. Maar wat we dan mogen zeggen is, ja, ik voel me vandaag inderdaad geïrriteerd. Dat is mijn onzekerheid, dat is mijn gemoed. Maar de Heer Jezus, hij is anders dan ik ben. En we mogen op dat moment bidden tot de Heer Jezus. Heer Jezus, u bent anders dan ik ben. En ik bouw op u, ik hou me aan u vast. En ik maak u tot mijn leven. U bent ook deze dag dat ik me zo geïrriteerd voel, de weg waarlangs ik ga. En dan houden de aanklachten van Satan geen stand. Dus dit is ook heel praktisch. Ook al voel je je uiterlijk nog rot of gespannen, ook al voel je je geërgerd, dat als je op deze manier op Christus kijkt, als je op deze manier in geloof wandelt, dat is hoe de auteur van wie ik dit, bij wie ik dit vond, hij zegt het als volgt, dan blijf je van binnen toch rustig. De citadel, de burcht van je innerlijk wordt niet ingenomen. De vijand komt er niet in, er is geen plaats. En de vrede van God is als een schild voor je hart en voor je gedachten. Van binnen word je niet overwonnen. Kijk, van buiten, lichamelijk, gaat het misschien niet zo goed. Ook als je ziek bent. Je kunt heel ziek worden. En dat is echt niet makkelijk. En ik heb ook vrienden gekend en ik heb mensen gesproken die tegen mij zeiden, ik kan echt niet meer bidden, ik voel me zo rot, ik ben zo ziek, ik kan niet meer bidden. Soms dan heb je bepaalde gezondheid nodig om te kunnen bidden. Weet je, wij zijn zwak. Maar zelfs op dat moment, van binnen, blijf je rustig. Van binnen blijft de vrede van God. Omdat je altijd mag blijven zeggen, Christus is de weg waarlangs ik ga. Ik vertrouw op hem. En die waarheid maakt vrij. En van binnen blijf je dan ook vrij, terwijl je je uiterlijk misschien nog slecht voelt. Ik hoop dat het helpt. Het heeft mij erg geholpen. Want hier speelt de strijd zich wel af natuurlijk. Wat ik nu zeg is, dit is wel de heel praktisch. Echt de strijd van het dagelijkse christelijke leven. Vanavond gewoon een bemoediging. We zijn in Christus. En hij houdt ons vast. Hij houdt ons vast. Zo'n mooi lied. Christ will hold me fast. Dat werd gezongen op de zoeklichtdag in Apeldoorn. John Piper wilde dat dat gezongen werd. Nadat hij 's middags had gesproken. Christ will hold me fast. Is zo'n mooi lied. Hij houdt mij vast. Zelfs als mijn gevoelens mij in de steek laten. Zelfs als ik faal. Zelfs als ik zondig. Christus houdt mij vast. Hij is de weg. Hij is een goed werk in mij begonnen. En hij gaat ermee door. En hij blijft me achtervolgen met zijn liefde. En het hangt niet af van mijn toewijding en mijn prestaties en mijn perfecte christelijke leven. Ik leid niet een perfect christelijk leven. Ik heb ups en downs. Ook in mijn geestelijk leven heb ik ups en downs. Maar hij houdt me vast. En hij is de weg en de rots van mijn hart. Goed, we gaan een gedeelte lezen uit Johannes 14, waarin wij... Dit was eigenlijk gewoon een inleiding, maar in Johannes 14 kunnen we nog veel meer zien dat het christelijke leven niet iets is, maar iemand is. Het christelijke leven is iemand en daar wil ik met jullie over nadenken naar aanleiding van Johannes 14 vanaf vers 15. Johannes 14 vanaf vers 15. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heer, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen. Wij zullen naar hem toekomen, dus de Vader en de Zoon komen door de Geest naar hem toe en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht en het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Tot zover. En dit gedeelte helpt ons om nog meer zicht te krijgen op dat leven met de Heer Jezus. Het leven met een persoon. En wat ik wil doen is, ik ga 4 punten naar voren brengen vanuit dit Bijbelgedeelte. Want het is namelijk zo, dit is niet zo'n makkelijk gedeelte. Als je het zomaar leest, dan duizelt je een beetje. Er komen verschillende gedachten komen voorbij. En het gaat een beetje van idee naar idee. En daarom heb ik geprobeerd om de hoofdgedachten van wat Jezus hier zegt op een rijtje te zetten. En die hebben allemaal te maken met het thema van vanavond. Die sluiten daar allemaal bij aan. En die specificeren dat leven met Jezus nog wat meer. En daarom, wat ik nu ga doen, is echt bijbelverklarend. Dus hou je Bijbel open bij dit tekstgedeelte. En trouwens, dan denk ik dat we ook wel iets, dat er ook wel iets duidelijk wordt over bijbelgebruik. Want ik ben ook gevraagd om deze studies, die is niet helemaal naar voren gekomen tot nu toe, maar om iets te zeggen over bijbelgebruik. En als ik er weer aan denk, dan zal ik daar ook nog wat over zeggen. Maar je ziet gewoon hoe we de Bijbel begrijpen en toepassen. Het eerste wat Jezus duidelijk maakt, en ik verwoord het met korte zinnen, is dat wat Jezus hier belooft, hij belooft de trooster, hij belooft de Heilige Geest. En dat leven met Jezus, wat het thema van vanavond is, is natuurlijk door de Heilige Geest. Door de Geest wandelen wij met Jezus. De Geest is de Geest van Christus. De Heilige Geest is bij ons en daardoor is Christus bij ons. Maar over de werking van de Heilige Geest zegt Jezus de volgende dingen. In de eerste plaats, de Geest geeft openbaring. De Geest openbaart ons Jezus Christus. Dus hoe wandelen wij met Jezus? Doordat de Geest ons Jezus openbaart. Vers 17 wordt de geest van de waarheid genoemd. Hij is de Geest van de waarheid. Het is een belangrijk punt trouwens dat, kijk, in sommige hypercharismatische kringen, daar schrijven ze vooral lichamelijke manifestaties. Hè. Ik heb soms als hier filmpjes, dan gaan mensen helemaal shaken en ze gaan helemaal rennen en ze gaan helemaal, de meest rare dingen gebeuren er. En in sommige kringen wordt van alles aan de Heilige Geest toegeschreven. Maar pas op, er is echt kaf onder het koren wat dit betreft. Want het heeft helemaal niets meer met de waarheid te maken. Dat is alleen maar lichamelijke gebeurtenissen, alleen maar gevoelens, alleen maar manifestaties in het lichamelijke. Maar dat gebeurt ook in het boeddhisme, dat gebeurt ook in het hindoeïsme. Je kunt in New Age samenkomsten precies dezelfde verschijnselen zien plaatsvinden. De hypercharismatische kringen zitten er echt naast. Daar wil ik echt voor waarschuwen. Het is echt een gevaar. Het is vreemd vuur op het altaar. geest wordt niet bewezen doordat mensen gaan shaken of doordat mensen gaan lachen als een idioot. Dat gebeurt echt. Of mensen gaan zelfs blaffen. Echt waar. Mensen gaan blaffen als honden en schrijven dat toe aan de geest. En ik zal stoppen met andere dingen te noemen. Geest is de geest van de waarheid. Hij openbaart ons Christus. De werking van de Heilige Geest is daarom ook altijd verbonden met de prediking van het evangelie en de prediking van Gods woord. We mogen niet de werking van de Heilige Geest loskoppelen van de prediking van Gods woord. In sommige kringen zeggen, nou eerst is er bijbelonderwijs en daarna gaat de geest werken. Eerst bijbelonderwijs en dan de ministry of the spirit. Maar daar zit een gevaar in, de geest werkt terwijl de bijbel onderwezen wordt. En ik denk dat jullie wat dat betreft heel goed bezig zijn. Ik weet dat deze gemeente een gemeente is die bijbelstudie en tijd voor prediking op zondagmorgen hoog in het vaandel heeft. En zo werkt de geest. Als de geest ons openbaring geeft, spreekt tot ons, ons verstand informeert, waardoor het hart geraakt wordt. Het hart wordt geraakt omdat het verstand verlicht wordt. Heel belangrijk dat je die twee bij elkaar houdt. De momenten dat ik diep door God ben aangeraakt, is dat ik diep door God ben aangesproken. En dat herken je wel. Je wordt aangesproken door de Heer. Hij geeft waarheid. Je gaat dingen zien met de ogen van je hart, met de ogen van je verstand. Je krijgt helder licht op de waarheid. Je gaat Jezus meer en meer zien. Hij is de geest van de waarheid. Er wordt gesproken over hem kennen, vers 17. De wereld kent de geest niet, dus we kunnen de geest leren kennen. En in vers 19 wordt gesproken over dat we Christus zullen zien. Vers 19, u zult mij zien. Dus we kunnen de geest zien, maar we gaan Christus zien. We leren de geest kennen, maar we gaan Christus zien. En vers 20, op die dag zult u inzien. Vers 21, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Vers 22, waarom zult u zich niet aan de wereld openbaren? En vers 24, opnieuw gaat het over openbaring. Vers 24, zijn woorden in acht nemen. En vers 26, de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. De Geest is de trooster en hij onderwijst. En hij brengt in herinnering. En dat is waardoor wij Christus beter leren kennen. De geest getuigt van Christus. Ik moet denken aan een leraar die ik had toen ik studeerde in Brussel. En er was een bepaalde module, kwam er een Amerikaanse docent langs. En die was voorganger in een hele grote gemeente in Amerika, waar diverse voorgangers werkten. Een heel team van werkers in die gemeente met duizenden leden. En hij ging gewoon overdag altijd naar de kerk. Daar had hij zijn kantoor in de kerk. En dan kwam hij tussen de middag thuis. En dan zei hij dat het vaak gebeurde dat hij met zijn vrouw gewoon zat te lunchen. En dat zijn vrouw gewoon tegen hem zei, dan was ze zo blij. En dan merkte hij dat ze gewoon ook iets wilde delen. En dan zei ze dat ze gewoon door ook weer in de Bijbel te lezen, dat ze weer iets nieuws over de Heer Jezus had ontdekt. Dat hij nog groter voor haar was geworden. Dat ze meer zijn glorie nog had gezien. Dat de geest door het woord meer openbaring had gegeven. En dat maakte haar blij. Dat is wat we nodig hebben. Daarom bidt Paulus, als Paulus bidt voor de gemeente. Hij bidt nooit voor gebouwen. Die waren nog helemaal niet in de vroege gemeente. Als Paulus bidt voor de gemeente, dan bidt hij eigenlijk ook nauwelijks voor financiële zaken, fysieke dingen. Hij bidt eigenlijk ook niet in zijn gebeden voor de gemeentes, vooral voor zieken. Maar hij bidt bijna altijd, als hij bidt voor de gemeentes, bidt hij voor inzicht. Hij bidt voor de geest van wijsheid en openbaring, dat ze Christus beter mogen leren kennen. Dat God groter voor hen zal worden. Hij heeft het ook in zijn brieven altijd eerst over de persoon van Jezus Christus. Hij heeft het over de betekenis van zijn komst naar deze wereld. Hij heeft het over wat hij voor ons heeft gedaan door voor ons te leven en door voor ons te sterven aan het kruis. Hij heeft het over de betekenis van Jezus' opstanding uit de dood. Hij heeft het in het begin van zijn brieven altijd over Jezus Christus. En het begint allemaal met openbaring. Hij zegt eigenlijk tegen de gemeente met de opbouw van zijn brieven. Uit de opbouw van zijn brieven kun je dat opmaken. Hij zegt tegen de gemeente, lieve broeders en zusters, als jullie bij elkaar komen. Hè, want die brieven werden voorgelezen in de gemeentes. Dan zegt hij eigenlijk tegen hen, stop nou maar even met streven. Stop even met doen. Stop even met te denken dat je het allemaal zelf voor elkaar moet krijgen. Ga gewoon zitten en luister naar wie Jezus is. Luister naar de openbaring die God ons heeft gegeven, want hij heeft op velerlei wijze tot ons gesproken door de profeten en in het laatste dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. En ga zitten en leg je bezem neer. Martha, Martha, leg je bezem neer en ga als Maria zitten aan de voeten van Jezus en geniet van de openbaring die God heeft gegeven. Hoor Israël, de Heere is uw God, de Heere is één. Hoor, luister, luister naar het woord van de Heer. Daar begint alles mee. Daar begint alles mee en dat verlost ons van kramp. Dat verlost ons van kramp. We mogen kijken naar de Heer Jezus en we mogen ons verblijden in de Heer Jezus. Dus ik hoop dat je begrijpt hoe dit aansluit bij mijn inleiding van vanavond. Het gaat om een persoon en die persoon wordt ons werkelijkheid door de Geest. Door de Heilige Geest wordt Jezus werkelijkheid voor je. Je gaat hem zien met de ogen van je hart. En je mag naar hem kijken. Arjan Baan die sprak bij de opening van Hebron Missie eind augustus. En toen vertelde hij dat hij komt uit de Grifmeerde gemeente. Misschien heb ik dat eerder verteld bij jullie, weet ik niet meer. Maar ik vind het zo mooi. Hij zei toen dat hij komt uit de gemeente waar het heel moeilijk is om tot geloof te komen. In ultra-reformatorische kringen zijn er zoveel voorwaarden aan de bekering verbonden. Dat het heel moeilijk voor mensen is om te geloven dat ze tot bekering zijn gekomen. Dat is een hele aparte ontwikkeling. Dat is niet bijbels. Dat weten jullie ook wel. Ook in deze omgeving zijn kerken waar soms 1000 mensen zitten. Of zelfs nog meer. En er gaan er maar 30 aan het avondmaal. Omdat er zoveel voorwaarden zijn verbonden aan het tot geloof komen. En hij dacht ook als jongeman, ja, ik kan helemaal niet tot geloof komen. En ik kan helemaal niet christen worden en ik ben niet uitverkoren en ik ga naar de hel. Dus hij zat elke zondag in de kerk, maar onderwijl leefde hij zo zondig als maar kan zijn. Hij ging uit en hij werd dronken en hij leidde een zondig leven. En hij was doodongelukkig. En toen kwam hij tot geloof. De Geest openbaarde hem Jezus. En toen zei hij, eind augustus, zei hij, ik kwam erachter dat tot geloof komen zo eenvoudig is. Hij zei, met de handen over elkaar mag je jezelf zalig staren op Jezus. Zo zei hij het. Je mag jezelf zalig staren op Jezus. Kijk maar naar hem. Hij heeft alles voor je volbracht. Je hoeft helemaal niks te doen. Het ligt niet bij jezelf. En dat trof mij bijzonder toen hij dat zo zei. Dat sluit aan bij dit eerste punt. Geest geeft openbaring. Het tweede wat we vinden in Johannes 14 is dat hij zelf naar ons toe komt. Ik doe even mijn jasje uit. Johannes 14 maakt ook duidelijk dat de Heer hier belooft dat hij zelf opnieuw tot de discipelen zou komen, maar nu dan door zijn geest. We moeten ons realiseren dat Jezus deze woorden spreekt vlak voordat hij gevangen wordt genomen en zijn lijdensweg zal ondergaan en zal sterven aan het kruis. Dus dit hoort ook bij de afscheidsrede die Jezus heeft gehouden voor zijn discipelen, waarschijnlijk ook bij de viering van het avondmaal. Deze woorden heeft hij tot hen gesproken. Dat lezen we ook in vers 19. Nog een korte tijd en de wereld zal me niet meer zien. En vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Dus Jezus maakt hier duidelijk dat hij straks er niet meer zal zijn zoals hij er al die tijd is geweest. 3 jaar lang hebben ze in levende lijven met Jezus mogen optrekken. Ze hebben hem meegemaakt, ze hebben hem gezien, ze hebben hem gehoord, ze hebben hem aangeraakt, zoals Johannes ook zegt in zijn brieven. Ze hebben hem kunnen aanraken, maar straks, hij zal wel nog verschijnen aan hen na zijn opstanding uit de dood, maar hij zal niet meer bij hen zijn zoals in die jaren. Maar dan zegt Jezus, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Dus in vers 16 belooft Jezus de trooster. Hij blijft bij u tot in eeuwigheid. De geest is dus ook niet iets, maar de geest is een persoon. De geest is niet kracht, is niet onpersoonlijke kracht, maar de geest is de Heer zelf. Jezus zegt, hij blijft bij u en zal in u zijn. En in vers 18 zegt Jezus, ik kom weer naar u toe. Dus door de geest komt Christus weer naar de discipelen toe. En in vers 23, dat is zo'n mooi vers. Het tweede gedeelte van vers 23. Het laatste gedeelte van vers 23. Wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dan heeft hij het daarvoor over zijn vader. Mijn vader zal hem liefhebben. En Jezus zegt daar dus, hij belooft de trooster, hij belooft de parakleet. En dan zegt hij, de betekenis van de komst van de parakleet is dat wij, dus de vader en de zoon, naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus de Heer zelf, Vader, Zoon en Geest zijn bij ons. De Geest is God in hoogste eigen persoon die bij ons is. En dat betekent dat God zich geeft aan ons. Hij geeft zich aan ons. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Psalm 27 vers 10 zegt, al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, de Heere neemt mij aan. Heel veel mensen moeten leven, kinderen moeten leven zonder vader of zonder moeder. Ik ben betrokken bij een organisatie die zich inzet voor aidswezen in Afrika. Gisteren heb ik nog gesproken met allemaal mensen via internet, met allemaal mensen van die organisatie uit allerlei landen. Heb ik hun mogen toespreken. Maar er zijn zoveel wezen. Er zijn ook zoveel wezen in onze samenleving. Maar Jezus zegt, ik zal je niet als wezen achterlaten. Als je je vader hebt moeten missen op een bepaalde manier. Als je teleurgesteld bent in je vader. Als je teleurgesteld bent in je moeder. Als je nadenkt over je jeugd en je zegt, mijn ouders waren er niet voor mij zoals ik had gehoopt, zoals ik nodig had. En wie van ons heeft volmaakte ouders gehad? We hebben niemand van ons heeft volmaakte ouders gehad. Maar Jezus zegt, je bent geen wees. Ik laat je niet als wees achter. Ik kom naar je toe. Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, al heb ik een onvolmaakte vader gehad, een onvolmaakte moeder gehad, de Heere zal mij aannemen, Psalm 27 vers 10. En dat is ook die persoonlijke relatie met de God. En dat God heel dichtbij komt door de geest. Wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Het herinnert ons ook aan wat we lezen in Leviticus 26 vers 11 en 12, waar gesproken wordt over de bedoeling van de tabernakel. Zo mooi. En dat is eigenlijk wat Pinksteren ook betekent. Leviticus 26 vers 11 en 12. Daar staat, ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen en mijn ziel zal niet van u walgen en ik zal in uw midden wandelen en ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Ik zal in uw midden wandelen. Dat is het voorrecht van de gemeente van Jezus Christus. Dat wat afgebeeld is, wat een voorafschaduwing was van wat God met Pinksteren zou gaan doen, is wat er in de tabernakel gebeurde, dat de heerlijkheid van de Heer neerdaalde in de tabernakel. En Jezus is onder ons komen wonen en hij woont nu onder ons door zijn geest. En de Heer zelf wandelt in ons midden. En hij is ons tot God en wij zijn hem tot een volk. Dat voorrecht hebben wij om zo heel dicht met God te mogen wandelen. En dat is ook een voorproefje van wat uiteindelijk nog veel meer werkelijkheid zal zijn als we in Openbaring 21 lezen. Vers 3 tot 5. Die hele bekende woorden. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn en geen rouw en jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dus waar wij naartoe op weg zijn, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan komen, dan zal dat nog veel meer zo zijn dat de tent van God bij de mensen zal zijn en hij zal bij hen wonen. Maar nu hebben wij door de Heilige Geest daar al een voorproef van. De geest is de voorproef van de heerlijkheid waar we naartoe op weg zijn. Dat de Heer nu al zegt, ik woon onder jullie. En dat wij een tempel van de geest mogen zijn. Hij tabernakelt onder ons. Hij woont onder ons. En ook nu al, in zekere zin, wist hij de tranen van onze ogen. En ook nu al mogen wij in zekere zin weten dat de dood al overwonnen is. Maar dit is het tweede waar we door bemoedigd mogen worden vanavond. Een geestelijke vitaliteit, als we het hebben over dat leven met Jezus, als we het hebben vanavond over het christelijke leven is een persoon. Geestelijke vitaliteit komt voort uit het erkennen van de aanwezigheid van de Heer in ons leven. Dat we ons bewust zijn van zijn aanwezigheid. Weet je, dat je op een gegeven moment weer stilgezet wordt en dat je beseft, maar Heer, u bent zelf bij mij. Ik leef soms alsof u er helemaal niet bij bent. Soms dan doe ik en dan denk ik alsof ik uw aanwezigheid moet bewerkstelligen. Alsof ik ervoor moet zorgen dat u bij mij bent. Soms dan leef ik dagenlang zonder dat ik geniet van uw aanwezigheid. Maar dan word je weer stilgezet en dan mag je weer beseffen, misschien ook wel vanavond, als we hier weer over nadenken met elkaar, maar de Heer is echt bij ons. Hij is bij ons. We erkennen zijn aanwezigheid. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Psalm 139. Nergens kan ik gaan waar uw geest niet is. En hij is op een dynamische wijze actief in het leven van de gelovigen. We mogen elke dag beginnen met het erkennen van de persoon van de Heilige Geest in ons leven. We mogen heel bewust in het licht treden. We mogen in het licht wandelen met Hem. Als we ons niet bewust zijn van zijn aanwezigheid, dan kunnen we makkelijk afdwalen. Maar we mogen elke dag in het licht met Jezus wandelen. En dat te maken heeft met trots en wat te maken heeft met afgoden en wat te maken heeft met begeerte. En die dingen die kunnen in ons hart opkomen, maar door bewust met de Heer te leven, door ons bewust te zijn van zijn aanwezigheid, kunnen we die dingen in het licht brengen en elke keer in het licht treden, ons hart openen voor de aanwezigheid van de Heer en ons door Hem ook laten leiden. En dat maakt het echt anders. Dus de Heer is in hoogst eigen persoon bij ons en we kunnen ons ook door Hem laten leiden. Ik heb geloof ik wel eerder tot jullie gesproken over de kerk in Iran. Ik ben diep onder de indruk van wat er in Iran gebeurt. In Iran komen heel veel mensen tot geloof. Daar heb ik denk ik toen ik de vorige keer bij jullie was ook wel iets over gezegd. Maar de christenen in Iran, die bidden bij elke stap. Dat komt in die documentaire ook zo duidelijk naar voren. Ze leiden biddend hun leven. Ze kunnen elke dag opgepakt worden. Ze kunnen elke dag hun leven verliezen. Elke dag kunnen er dramatische dingen gebeuren omdat ze gewoon christen zijn. Maar je hoort zo duidelijk in dat verhaal van die mensen die vertellen over wat daar gaande is. Ze bidden en ze laten zich leiden door de geest. Ze zijn zich bewust van de aanwezigheid van de Heer in hun leven. En dan zeggen ze ook, de geest leidt ons naar mensen die hij al heeft voorbereid. De Heilige Geest is aan het werk in de levens van mensen. En ze bidden en dan merken ze, we komen gewoon bij die mensen terecht die al dromen hebben gehad van hemzelf, van Jezus, die al visioenen hebben gekregen van wie Jezus is. En hij gaat ons voor, zeggen ze dan. Hij doet het. Hij is aan het werk. En hij gebruikt ons gewoon, maar ze laten zich leiden door de Heilige Geest. En zo mogen wij ons christenleven leiden. En dat sluit aan bij het christenleven is niet iets, maar het christenleven is een persoon. Kinderen van God zijn, dit is het kenmerk, dat zegt Paulus ook in Romeinen 8. Dit is wat kinderen van God kenmerkt, dat ze door de geest geleid worden. Dus daar mag je vanavond voor jezelf ook over nadenken. Van in hoeverre laat ik mij leiden door de geest? In hoeverre luister ik naar de leiding van de geest? In hoeverre ben ik mij elke dag bewust van de aanwezigheid van de Heer in mijn leven? Mijn vrouw is diep geraakt door dat boekje van Brother Lawrence. Misschien kennen jullie dat wel, Broeder Laurentius. Dat is een van de klassiekers wat betreft het geestelijke leven. Hij was een man die werkte in een keuken van een klooster. En hij heeft gewoon een dagboekje bijgehouden over zijn leven met de Heer. En dan heeft hij het over dat hij zich steeds meer bewust wordt van de aanwezigheid van de Heer in zijn leven. En dat hij uiteindelijk leert om alles te doen, tot en met de kleinste dingen die hij in de keuken doet, doet hij gewoon voor de Heer. Hij doet alles gewoon voor de Heer. Tot en met het wegbrengen van het vuilnis en het oprapen van dingen die op de vloer zijn terechtgekomen. Alles doet hij gewoon voor de Heer, want hij is zich elke dag bewust van de aanwezigheid van de Heer. En dat boekje van hem, dat is eeuwen oud, dat is tot op de dag van vandaag een bemoediging voor christenen om de aanwezigheid van de Heer, om je dat te realiseren elke dag van je leven. Nou, het derde is, derde hoofdgedachte uit Johannes hoofdstuk 14. Dat is dat als gevolg van 1, de openbaring van God, dat we Christus gaan zien. 2, dat we ons bewust worden van zijn aanwezigheid, zijn voortdurende aanwezigheid in ons leven. Is het derde dat we hem gaan liefhebben. En dat is waar Jezus ook over spreekt. Vers 15. Als u mij lief hebt, zo begint het tekstgedeelte. Vers 21. Wie mij geboden heeft en in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Hij spreekt opnieuw over het liefhebben van hemzelf. Vers 23. Als iemand mij lief heeft. En vers 24. Wie mij niet lief heeft. Dus ook dit is een rode draad. En als je erover nadenkt, is het natuurlijk het gevolg van wat God doet in ons leven, dat we hem gaan liefhebben. Hij verandert ons hart, zodat we hem gaan liefhebben. En ook dat is in essentie het christenleven. Soms zijn er verkeerde verlangens in ons hart. Daar heb ik al eerder wat over gezegd vanavond. Soms dan gaat onze hart naar dingen uit, te veel, naar bepaalde andere dingen uit. Soms dan proberen wij ons geluk en vreugde vooral te vinden in andere dingen. En dat is eigenlijk het wezen van de zonde, dat we onze genot, onze vreugde proberen te vinden in dingen. En die strijd daarmee, die wordt niet overwonnen door alleen maar te strijden tegen verkeerde verlangens. Maar die strijd, we gaan overwinning in die strijd ervaren doordat wij een veel sterker ander verlangen krijgen. En dat is een verlangen naar de Heer. Dus het is vanuit liefde voor de Heer. Het is vanuit een verlangen naar hem. Het is vanuit blijdschap over wie hij zelf is. Dat je een heilig leven gaat leiden. Ook dat bewaart ons voor moralisme. We worden wettisch. En zoveel kerken worden wettisch, zoveel christenen worden vaak ook wettisch. Wetticisme ligt altijd op de loer. Maar het antwoord op wetticisme en moralisme is liefhebben. Een hart dat vervuld is met liefde. En dat is waar Jezus het over heeft. En als gevolg van 1, openbaring. 2, dat we de aanwezigheid van de Heer in ons leven gaan bemerken. En ons bewust zijn van de aanwezigheid van de Heer. Dat de trooster altijd bij ons is. Dat hij onder ons woont. En omdat hij onder ons woont en we hem meemaken in ons dagelijks leven, gaan we meer en meer van hem houden. Hij verandert een hart van steen in een hart van vlees. Een hart van steen heeft hem niet lief. Een hart van steen verlangt niet naar hem. Een hart van steen gaat niet naar hem uit, is dood voor God. Maar een hart van vlees verlangt wel naar hem en heeft hem wel lief. En leeft voor God. Een hart van vlees gaat naar hem uit. Dat is de betekenis van een hart van vlees in plaats van een hart van steen. En het is alleen maar als je hart veranderd wordt, dat je leven ook verandert. Net als in het huwelijk. Je kunt in het huwelijk als man, kun je kritisch zijn aan je vrouw. En het is zo makkelijk voor ons mannen om vooral de minder goede eigenschappen van onze vrouw te zien. Ik hou het even bij de mannen op dit moment, want dan kan ik uit ervaring spreken. Maar het is zo makkelijk om een beetje eisend aan je vrouw te zijn. En dan denk je, ja, ze moet dit doen en ze moet dat doen en ik wil dat ze zo is. En dit is wat ik van haar vraag. En dan ben je kritisch, want ze voldoet niet aan al die verwachtingen. En dat kan spanning geven in je huwelijk. En dat kan de liefde ook onder druk zetten. En dan kan het moeilijk zijn. Daar kan veel conflict uit voortkomen. Maar weet je, het kan ook gebeuren, en dat nu spreek ik ook uit ervaring, dat je gewoon op een gegeven moment, niet omdat je vrouw ineens zich anders gedraagt, maar omdat je anders kijkt, dat je in één keer weer zo geraakt wordt, gewoon, door je vrouw, dat je gewoon haar ziet en dat je denkt, ik hou van haar. En dat je zo gewoon blij bent met haarzelf. Met al haar tekortkomingen. Ik heb zelf nog veel grotere tekortkomingen. Maar je kijkt naar je vrouw. En eigenlijk voel je diep van binnen. Ik hou gewoon van haar. Ik hou ontzettend veel van haar. Wat ben ik blij met haarzelf. En weet je, dan valt al dat eisende en dat kritische en dat conflictueuze, dat je zo geneigd bent om moeilijk te doen over dingen, dat valt dan van je af. En wat gebeurt er dan? Dan ga je de relatie vieren. Dan ga je de relatie vieren. Twee onvolmaakte mensen gingen trouwen. En ze hebben het soms echt met elkaar te stellen. Maar op de een of andere wonderlijke manier. Je houdt gewoon van elkaar. Je bent gewoon dolblij met elkaar. En je bent trouw. En je kan elkaar omarmen. En je viert de relatie. Je houdt van de ander. Onverklaarbaar. Waarom heb je elkaar lief? Omdat je elkaar lief hebt. Niet omdat de ander zo volmaakt is. Maar je hebt elkaar lief omdat je elkaar lief hebt. Weet je, en dat is liefhebben gewoon het liefhebben van de persoon. En naar God toe is het hetzelfde. En God is op geen enkele wijze onvolmaakt. Dus in dat opzicht gaat de vergelijking natuurlijk niet op. Maar het is het idee van het vieren van de relatie met de Heer. Ik durf zelfs te zeggen dat je gewoon weer verliefd wordt op de Heer. Zoals je weer verliefd kan worden op je vrouw. Zoals je weer verliefd kan worden op je man. Zoals je weer een opleving van de liefde kan meemaken in je huwelijk. Kan je ook een opleving meemaken van je liefde voor de Heer. Dat je gewoon dolblij met hem bent. En dat je 's morgens opstaat en dat je zegt, Heer, dank u wel voor uzelf. Dank u wel voor wie u bent. U bent zo schoon, u bent zo genadig, u bent zo groot, u bent God. Jezus, u bent alles voor mij. Ik wil niets anders lief hebben zoals ik u lief heb. Ik wil, Heer, ik wil geen afgod meer in mijn leven. U alleen bent mijn God en ik heb u lief. Dat is het christenleven. Dat is leven met een persoon. Dat is die levende relatie met de Heer. En dat is een verlangen waardoor je verkeerde verlangens overwint. Zo werkt het. En de Heer achtervolgt ons met zijn liefde totdat ons hart op deze manier voor hem is gewonnen. Zelfs in onze zondigheid, in onze hoogmoed, in onze hardheid, in onze koppigheid, in onze eigen wijsheid. En met die dingen die nog verkeerd zijn bij ons. Hij blijft ons achtervolgen. Hij blijft ons aanspreken. Hij blijft ons oproepen. Hij blijft ons wakker schudden. Hij blijft ons vasthouden. Wat ik al eerder zei vanavond. En op een gegeven moment zeg je gewoon, Heer, mijn hart is gewonnen voor u. Ik heb u lief. Als je mij lief hebt, daar gaat het om. Zegt Jezus hier. Dat is de derde dynamiek van de geest in ons leven. Die komen voort uit. A, openbaring. B, hij geeft zichzelf aan ons. C, we gaan hem lief hebben. Je gaat met een persoon leven. En het vierde is dan dat je hem gaat gehoorzamen. Ook dat vinden we in Johannes hoofdstuk 14. Namelijk, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En vers 21. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Dus die liefde voor de Heer, die komt tot uiting in het onderhouden van zijn geboden. Net als in het huwelijk, dat als je gewoon blij bent met elkaar, als je gewoon de relatie viert, als je gewoon dolblij bent met de ander, dan zul je op een bepaalde manier gedragen in het huwelijk. Als je verliefd bent op je vrouw, dan ga je niet dingen doen die haar schaden. Maar dan wil je haar helpen en dienen en dan wil je haar tot zegen zijn. En zo is het ook met de relatie met de Heer. Dat als je van hem houdt, dan ga je je op een bepaalde manier gedragen van binnenuit. En dat die gehoorzaamheid die versterkt dan weer de relatie met de Heer. Dat vinden we in vers 21, als we even nog specifiek kijken naar vers 21. Dat begint met dus wat wij doen. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, en dan gaat het tweede gedeelte over wat de Heer doet. Hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus vanuit de liefde hem gehoorzamen. Gehoorzaamheid als uiting van de liefde voor de Heer. Leidt ertoe dat de Vader ons gaat liefhebben. En de Heer Jezus ons gaat liefhebben. Ja, dat zeg ik een beetje cru, maar ik lees het wel op deze manier, dat er nog meer liefde van de Vader en nog meer liefde van de Zoon voor ons komt en nog meer openbaring en mijzelf aan hem openbaren. als we hem gehoorzamen. Dus ik noem dat een zich versterkende wisselwerking. Een positieve visueuze cirkel. Het begint met de liefde van de Vader en de liefde van de Zoon en die openbaring en dat hij zich aan ons geeft. En het gevolg daarvan is dat we hem gaan liefhebben, dat we hem gaan gehoorzamen. Maar het gevolg daarvan is weer dat er nog meer liefde van de Vader en nog meer liefde van de Zoon en nog meer openbaring komt. Dat betekent dus dat die wandel met de Heer ook wel teer is. Ik moet even denken aan Daniel, die dus door Gabriel genoemd wordt een zeer beminde man. Waarom was Daniel een zeer beminde man? Omdat hij gehoorzaam leefde. Omdat hij zich niet wilde verontreinigen in een zondige omgeving. Omdat hij de lijn trok. Omdat hij grenzen stelde. Omdat hij knielde voor de Heer. Hij was een zeer beminde man omdat hij God vruchtig leefde. Omdat hij God vreesde. Dus God houdt niet op dezelfde wijze van iedereen. God houdt van de hele wereld. Maar God heeft niet dezelfde relatie met iedereen in deze wereld. God heeft niet dezelfde relatie met iedereen. Dus die wandel met de Heer is echt wel persoonlijk. Het is niet iets, maar we trekken met een persoon op. En in die relatie met die persoon kunnen we hem ook bedroeven. Maar als we hem niet bedroeven, dan is er intimiteit. En dan is zijn nabijheid nog veel meer reëel. En dan ervaren we nog veel meer gebedsverhoringen. Dan is er nog veel meer kracht en overwinning. Dan is er nog meer liefde. Als je ook in gehoorzaamheid leeft, is er ook veel meer geloofszekerheid, veel meer heilszekerheid, veel meer. Dan is er ook meer vreugde en kracht. Dus die gehoorzaamheid hoort er helemaal bij. Maar het is iets heel, heel moois ook, die persoonlijke relatie met de Heer. Het feit dat wij de geest kunnen bedroeven, trouwens, wil ik ook een, weet je, dat gaan we als volgt ook begrijpen. Dat betekent dat de Heer ontzettend veel van ons houdt. Laat me dit voorbeeld geven. Je zoon gaat op 17-jarige leeftijd, hij gaat uit en hij gaat 's avonds naar de kroeg of naar de disco en hij drinkt te veel en hij doet verkeerde dingen. Hij gedraagt zich als een vandaal en hij maakt dingen kapot omdat hij dronken is en hij zit om 4 uur 's nachts op het politiebureau met zijn vriend. Jij wordt 's nachts wakker gebeld, je moet als vader naar het politiebureau. Dan zit die vriend van je zoon daar. En je kijkt naar die vriend van je zoon, die ken je niet, die heb je nog nooit ontmoet. Dan heb je wel wat medelijden met die vriend van je zoon. Dan denk je, nou, dat is jammer jongen, dat heb je een beetje verkeerd gedaan, maar daar kom je wel weer overeen. Dat doet je niet zoveel, hè, als je een vreemde bij het politiebureau ziet zitten om 4 uur 's nachts omdat hij dronken is geworden. Maar als je naar je eigen zoon kijkt, dan ben je diep bedroefd. Dan ben je echt bedroefd. Dat raakt je diep. Dan zeg je niet, nou, een beetje medelijden, nee, dat doet echt wel wat met je. Want je houdt van hem. Dus het feit dat je bedroefd raakt door het wangedrag van je zoon is een bewijs van je liefde. Je bent niet onverschillig. Het feit dat wij de geest kunnen bedroeven is een bewijs dat hij ontzettend veel van ons houdt. Dat hij heel intiem betrokken is bij ons leven. Dat hij echt onze hemelse vader is. En dat wij zijn zonen en dochters zijn. Zo persoonlijk is de relatie met God. Als een vader en een zoon, een vader en een dochter. We kunnen hem bedroeven. Maar dit voorbeeld laat ook zien dat het gaat niet om die regeltjes. Het gaat niet om dat je zeker niet aan de regels van mensen houdt. Maar het gaat om gehoorzaamheid uit liefde. Maar die gehoorzaamheid hoort er wel degelijk bij. Dat je de geest niet wil bedroeven. Je wil de geest niet bedroeven. En dat we door de geest ook de werkingen van het vlees, de werkingen van het zondige lichaam, doden, zoals Romeinen 8 vers 13 zegt. Wandelen in een relatie van communicatie en gemeenschap. Vertrouwen op de Heilige Geest als raadgever, leraar, gids en heiliger. Gehoorzaamheid. Deze 4 dingen. Het christelijke leven is iemand. Is het leven met iemand. En het is niet zo lang geleden dat Miel de Rechter tegen mij zei. Miel de Rechter is mijn is mentor voor mij. Mijn vrouw en ik gaan elke paar maanden naar hen toe en dan zitten we uren met hen te praten. Op een gegeven moment zegt Miel tegen mij, nou, alles wat ik met hem heb gedeeld over mijn manier van leven en over soms mijn activisme en over de dingen die soms misgaan in mijn leven, zei hij tegen mij, Oscar, het is best wel persoonlijk wat ik nu vertel, maar hij zei een zinnetje wat mij bleef achtervolgen. Oscar, wanneer ga je leven? Wanneer ga je echt leven? Hij kan aardig scherp zijn. Maar het liet me niet los. En Jezus zegt hier, ik leef en u zult leven. Het einde van vers 19. U zult leven. En deze vier dynamieken van de Heilige Geest maken ons levend. Wanneer gaan wij op deze manier het christenleven leiden? Ik stel de vraag vanavond aan jou. Vul je nou maar in, wanneer ga jij leven? Het heeft mij geholpen dat die vraag aan mij gesteld werd. Het heeft mij geholpen om terug te keren naar de Heer. Het heeft mij geholpen om zicht te krijgen op het christenleven. Wanneer ga je leven? Jezus zegt, ik leef en jij zult leven. Je hebt het leven ontvangen in hem. Je hebt eeuwig leven. Het eeuwige leven is al begonnen. Maar het christenleven is een persoon. En je mag vanavond zeggen, Heer, ik wil me heel hard openen voor de openbaring die u wil geven. Ik wil me heel hard openen voor uzelf als persoon in mijn leven. Ik wil me heel hard openen voor u, want ik wil u lief hebben, boven alles. En ik wil me heel hard voor u openen, want ik wil u gehoorzamen. Deze vier dingen. En dan ga je leven. Dat is het echte leven. En dan ga je ook een vreugde ervaren en een vrede die de wereld niet kan geven. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Niks in deze wereld kan geven wat het leven met Jezus, zoals we dat vanavond helder hebben gekregen, ons kan geven. Wanneer ga jij leven? Hoor het woord van de Heer. En geef je hart aan hem en je zult leven. Nou, hier laat ik het bij. Nog even ten aanzien van Bijbelgebruik. Als ik daar de twee belangrijkste dingen over mag noemen, en ik denk dat ik het heb geïllustreerd vanavond, is, we hebben altijd te maken, als wij de Bijbel lezen, hebben wij te maken met, aan de ene kant de wereld van de Bijbel, de cultuur van de Bijbel, de tijd van de Bijbel, de context van de mensen waar we over lezen in de Bijbel. We hebben altijd te maken met de wereld van toen en daar. En aan de andere kant hebben wij te maken met de wereld van hier en nu. En je kunt niet zomaar knippen en plakken. Je kunt niet zomaar alles in de Bijbel nemen en dat naar hier en nu toe plaatsen. Dat gaat niet lukken, want we leven gewoon in andere tijd en cultuur. Dus hou dat in de gaten. Verantwoord Bijbelgebruik. Omgaan met de Bijbel heeft altijd te maken met de brug slaan tussen die twee werelden. En dat heb ik vanavond ook gedaan door Johannes 14 met jullie te behandelen. Maar eerst moet je je verdiepen in de context van de discipelen. Ik heb jullie gezegd dat dit gaat over vlak voordat Jezus zou gaan sterven. Het is een afscheidsreden. Ze zouden moeilijke dingen gaan meemaken. Ze zouden dit moeten gaan verwerken. We verplaatsen ons eerst in hun situatie bedoel ik. We verplaatsen ons in hen. We gaan staan in de sandalen van de discipelen, om het maar even zo te zeggen. We proberen een beetje in hun huid te kruipen. Dat is wat je moet doen als je de Bijbel leest. Je moet rekening houden met de historische achtergrond, met de culturele achtergrond, met de literaire achtergrond. Hoe worden woorden gebruikt? Wat is de betekenis van woorden? En dat is dus de wereld van de Bijbel, zou je kunnen zeggen. Wat je dan moet doen, hoe sla je dan de brug tussen de wereld van de Bijbel en de wereld van nu? Dat is niet door automatisch te knippen en te plakken, zo van je arseert een paar versen en je plakt ze direct in ons leven hier en nu. Maar je moet op zoek naar tijdloze principes. Dat is een heel belangrijk woord. Tijdloze principes. Principes voor alle tijden. Waarheden voor alle tijden. Waarheden voor alle tijden. Je kijkt naar de tekst, je probeert hem te interpreteren in de context van toen. Dan vind je een waarheid voor alle tijden. Het is een waarheid van de vier punten die ik heb genoemd vanavond zijn waarheden voor alle tijden. Timeless truths in het Engels. Tijdloze waarheden. En die zijn natuurlijk ook voor ons van toepassing. Tijdloze waarheden zijn waarheden voor alle tijden, voor alle mensen in alle culturen en alle plaatsen van de wereld. Dat is de manier waarop we met de Bijbel omgaan. En dat is het proces van exegese met een duur woord of gewoon uitleg van de Bijbel. En dan stellen we de vraag, hoe zijn die tijdloze waarheden voor ons van toepassing hier en nu? En dan zijn de betekenis is één, of er is één betekenis. Een tekst kan trouwens niet hier en nu betekenen wat het toen en daar niet betekende. Dus je moet altijd de vraag stellen, wat is de door de auteur bedoelde betekenis? Wat heeft de auteur van het Bijbelboek bedoeld met dit vers, met dit Bijbelgedeelte? Je moet erachter komen door in de context van toen te interpreteren wat dus de door de auteur bedoelde betekenis is. Dan heb je de betekenis helder, dan krijg je zicht op die tijdloze waarheden. En die kunnen we overdragen naar hier en nu. En dan stellen we de vraag, oké, wat betekent die tijdloze waarheid dan voor ons hier en nu vandaag de dag? En die is verschillend. Die is verschillend voor verschillende mensen. De toepassing, dus is één betekenis, maar de toepassing is veelzijdig. Voor iemand van 15 is de toepassing misschien anders dan voor iemand van 85. Voor mensen in bepaalde situaties, in grote moeilijkheden, is de toepassing op dat moment anders dan voor mensen die op dat moment helemaal geen moeilijkheden meemaken in hun leven. En ga zo maar door. Dus er is één betekenis, maar er zijn vele toepassingen. Dus één betekenis, bijvoorbeeld de Heere komt als persoon naar ons toe door de Heilige Geest. Het tweede punt van vanavond. Maar hoe dat tot jou spreekt vanavond, hoe dat tot jullie spreekt, hoe dat tot jou en mij spreekt, is heel verschillend. Hoe dat ons bemoedigt, hangt af van onze context hier en nu. Hoe de aanwezigheid van de Heer, zoals we dat vanavond in Johannes 14 hebben gezien, ons bemoedigt, dat spreekt ons op verschillende wijzen aan, omdat wij allemaal in verschillende contexten ons hier en nu ook bevinden. Nou, dat even in het kort, denk ik, iets wat heel fundamenteel is voor Bijbelgebruik. Oké, lieve mensen, ik laat het hierbij. We gaan afsluiten.